vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan Romeinen. Ik wil vandaag met jullie vers 19 tot en met 22 lezen. En die gaan we ook met elkaar behandelen vandaag. Dus Romeinen 3 vanaf vers 19. We lezen het woord van de Heer. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Laten we bidden. Vader in de hemel, we danken u, Heer, dat we onze aanbidding voort kunnen zetten op deze wijze, Heer. We danken u voor uw woord. Uw woord is geïnspireerd, het is toereikend, het is onfeilbaar, het is gezaghebbend. En het is het woord waarmee u ons heiligt, Heer. We danken u dat u spreekt door uw woord. En mogen het zo zijn, Heer, dat we oren hebben om te horen. Maar zoals we iedere week ook bidden, Heer, laat het niet alleen zo zijn dat we hoorders zijn, maar ook daders, opdat in alles wat we doen, u alle eer en glorie krijgt. We loven en we prijzen uw heilige naam. In Jezus' naam. Amen. 18 weken lang... Ik ben even gaan tellen. 18 weken lang zijn we samen vers voor vers aan het onderzoeken hoe Paulus uiteenzet dat de mens schuldig staat voor God. Alle mensen, zowel Jood als heiden. De uiteenzetting begon in Romeinen 1 vers 18 bij de heiden. En vanaf hoofdstuk 2 verschoof Paulus zijn aandacht naar de Jood. We hebben gezien, Paulus laat geen ruimte voor uitzonderingen. Zijn diagnose, het is radicaal, het is universeel. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. De heiden leeft in openlijke rebellie, die onderdrukt de waarheid en ongerechtigheid. De Jood, die leeft in zelfbedrog, vertrouwend op de wet en afkomst, maar zonder oprechte gehoorzaamheid aan God. Beide groepen staan schuldig, de hele mensheid. 4 weken geleden begonnen we aan het gedeelte in Romeinen 3 vanaf vers 9, waarin Paulus alles samenbrengt. En in veel christelijke kringen wordt juist met dit gedeelte heel erg geworsteld. En het is niet omdat het onduidelijk is, maar omdat het heel scherp is. Sommigen vinden het te negatief. Anderen zoeken er direct een verzachtende uitleg bij. Ja, maar dit geldt toch niet voor iedereen? Of zo ziet God ons toch niet meer in Christus? Maar wie zo redeneert, heeft niet goed geluisterd. En dit is geen karikatuur van de mens. Het is Gods volmaakte diagnose. Dit is hoe hij, de heilige en rechtvaardige rechter, de gevallen mens, ziet. En wie hierover struikelt, die struikelt over Gods waarheid. En mensen, ook veel belijdende christenen, hebben moeite met Romeinen 3, 9 tot en met 18, omdat het het eigen zelfbeeld onderuit haalt. En wij willen graag geloven dat er nog iets goeds in de natuurlijke mens zit. Iets dat ons redbaar maakt. Maar de schrift is duidelijk. Er is niets in de mens dat aanleiding geeft tot zaligmaking. Maar wat we moeten blijven onthouden, is dat dit niet het hart van de brief is. En vergeet niet wat de kern is. De kern, daar zijn we mee begonnen. Die hebben we uiteengezet. Oh, sorry, ik heb hem niet op het scherm. Volgens mij zit die van vorige week ook. Maar jullie moeten dus in jullie Bijbel naar Romeinen 1 gaan. Romeinen 1. En dan hebben we versen 16. En 17. Dit is de kern. Paulus schrijft, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dit is de kern van Paulus zijn prediking. Dit is de kern. Het is niet een oproep tot morele verbetering. Het is geen religieus programma. Het is de openbaring van Gods gerechtigheid in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat is het. Wat hem drijft, wat Paulus als het ware vervult, wat hem doet schrijven en preken en leiden, is de glorie van dit evangelie. Een evangelie dat redding biedt. Niet de mogelijkheid tot redding, maar de daadwerkelijke kracht van God die doden levend maakt, schuldigen rechtvaardig en verloren mensen brengt tot God. Dat is het. En daarom begint hij vanaf Romeinen 1 vers 18, niet aan een ander onderwerp, maar aan de noodzaak voor dit evangelie. En waarom doet hij dat? Omdat niemand ooit werkelijk het evangelie zal grijpen, zolang hij zichzelf nog vertrouwt. En Paulus wil dat we de bodem van ons bestaan zien, opdat we geen andere hoop meer overhouden dan de Heer Jezus Christus alleen. Dit is de kern van de prediking van het evangelie. Hoop in de Heer Jezus Christus alleen. In Handelingen 4, vers 12. Volgens mij mijn slides die zijn helemaal, het gaat helemaal niet goed hier. Dus ik moet jullie gewoon hier zo doorheen meenemen. Handelingen 4, vers 12. Daar leert Petrus, wanneer hij spreekt voor het Sanhedrin, dan zegt hij, en de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen, geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Aan Timotheus schrijft Paulus, in 1 Timotheus 2, vers 5, schrijft hij als volgt. Want er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus. Dus 1 Timotheus 2, vers 5. Paulus maakt eveneens duidelijk in zijn brief aan de Efeziërs, in het eerste hoofdstuk, in Efeze 1, vers 7, maakt hij duidelijk over de Heere Jezus. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. En de apostel Johannes maakt ook duidelijk aan het einde van Johannes hoofdstuk 3, in Johannes 3 vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Dus we zien het in deze verse. Het is Christus, hem alleen. Dat is de kern van de prediking. Over degene die door de Vader gegeven is als enige weg tot zaligheid, als enig fundament waarop een zondaar kan staan. De prediking van Paulus, van Petrus, van de hele schrift is dit. Zie op Jezus. Dat is de kern. Wie tot hem vlucht, wordt nooit afgewezen. Wie op hem vertrouwt, wordt niet beschaamd. Maar nu, dus ik zei het al, hè, we komen bij een omslag. Een beslissend moment in de brief aan de Romeinen. Dus normaal. Kijk, we zijn er weer. Voor de mensen die hem nog wilden, de verse die ik net heb genoemd. Handelingen 4, 12. 1 Timotheus 2, vers 5. Efeze 1, vers 7. En Johannes 3, vers 36. Maar we komen bij een omslagpunt in de brief. Normaliter zal ik versen 19 en 20 apart behandelen en pas daarna in de volgende dienst vanaf vers 21. Maar vandaag pakken we ze samen. Want volgens mij hebben we een helder beeld van wat Paulus heeft opgebouwd. En juist daarom wil ik dat we het contrast goed zien. Dus het contrast tussen veroordeling, tussen schuld en verlossing. Dus vers 19. Paulus schrijft, wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zijn het spreek tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Dus Paulus begint met wij weten nu. Dat woordje nu markeert de afsluiting van alles wat eraan vooraf ging. En let goed op wat Paulus doet. Hij schrijft als iemand die het hele pleidooi heeft afgerond. Wij weten nu. Met andere woorden, dit is onherroepelijk. Dit is het. Dit is de conclusie. Dit is het oordeel. Nou, wat weten we nu? Dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Allereerst verwijst alles wat de wet zegt naar de oud-testamentische openbaring zoals samengevat in de Torah. De eerste 5 boeken van Mozes. Nou, in bredere zin past Paulus deze uitdrukking hiertoe op de hele schrift die Gods wil openbaart, zoals blijkt uit de voorgaande citaten die Paulus heeft aangehaald. Want hij heeft psalmen heeft hij geciteerd, hij heeft Jesaja geciteerd, hij heeft zelfs uit Prediker geciteerd. Dus hij beschouwt deze teksten als behorend tot de wet, omdat ze onder het gezag van de hele schrift vallen. Wat de wet zegt, geldt dus niet slechts als morele of ceremoniële instructie, maar als een profetisch getuigenis van Gods oordeel over de zondige mens. Het werkwoord, zij dat spreekt in het Grieks, benadrukt de actieve, gezaghebbende stem van de wet. De wet van God is niet simpelweg een geschreven tekst, maar een levende, aanklagende stem van God die tot de mens spreekt. En dit is wat Paulus hier in Romeinen 3 vers 9 benadrukt met de uitdrukking zij dat spreekt. Het gaat niet om dode letters, maar om een levende communicatie van God zelf, om moreel en geestelijk getuigenis dat de mens aanspreekt en oordeelt. En we weten dat de schrift dit vaker leert. Een bekend vers, Hebreeën 4 vers 12. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Dus hier wordt het woord van God, waaronder ook de wet valt, beschreven als een levend instrument van God dat doordringt tot het diepste van de mens. Het legt bloot, het ontmasker, het oordeelt. Galaten 3 leert ons ook, vers 22 tot met 24. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. En we moeten onszelf de vraag stellen als de schrift hiervan getuigt. Hoe erg is het wanneer wij zelf negeren wat Gods woord zegt? En wanneer we de stem van de schrift tot zwijgen brengen in ons eigen leven? Als we dat doen, dan brengen we onszelf ook geestelijk in gevaar. We zeggen het vaker hier. Dit boek wat we bestuderen, dit is geen gewoon boek. Het is een levend woord. En begrijp me niet verkeerd, het gaat hier in de basis over de werking van de wet richting ongelovigen en hoe het tot Christus moet leiden. Maar we kunnen niet uitweiden over de functie van Gods woord in ons leven als discipelen. En laat het helder zijn, wij zijn als gelovigen niet onder de wet in de zin dat wij door haar gerechtvaardigd moeten worden. Onze zaligheid is volledig in Christus. Maar juist omdat we in hem zijn, moeten we mensen van het woord zijn. Mensen die met eerbied buigen en gehoorzamen voor alles wat God gesproken heeft. De grootste gevaren in het christelijk leven beginnen wanneer we het woord van God relativeren of gaan negeren. Wanneer wij de mensen worden die bepalen dat Gods woord door de molen van onze goedkeuring moet gaan. Dan stel je jezelf open voor gevaar. Dan wordt de stem van God als het ware een fluistering tussen onze eigen meningen. Maar wie Christus kent, die hoort ook zijn stem te kennen. En de goede herder die spreekt in en door de schrift. Hij spreekt door zijn woord. Dit is een sprekend woord. De wet spreekt, leert Paulus. De wet is niet neutraal. De wet verschaft niet slechts informatie. De wet is een aanklager die getuigt van Gods heiligheid en de zondigheid van de mens. Maar let ook op wat Paulus schrijft. Let op hoe hij schrijft tot wie die wet spreekt. Hij schrijft: wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. In eerste instantie duidt dit op het Joodse volk, dat de geopenbaarde wet van God heeft ontvangen. We hebben dit uitgebreid behandeld in hoofdstuk 2. Hen zijn de woorden van God toevertrouwd. Zij bevinden zich formeel onder de wet. Dat wil zeggen, zij leven onder haar openbaring en haar verbondsverantwoordelijkheid. De wet spreekt dus primair tot hen die haar kennen. Maar dit is waar het nog interessanter wordt. Door hen, dus zij die onder de wet staan, aan te spreken, maakt de wet impliciet een bredere uitspraak. Als zelfs zij met zoveel licht schuldig staan voor God, dan is iedere mond gestopt en de hele wereld doemwaardig. Dat is het ding. Want als de mensen die het meest van God wisten en meest van hem hebben gehoord, uiteindelijk veroordeeld worden op gronden van diezelfde wet, wie kan dan denken vrij te gaan? Dus Paulus zet het meest bevoorrechte voorbeeld voorop om daarmee de hele wereld mee te trekken in de conclusie. Het Joodse volk was niet alleen in bezit van de wet. Zij waren onderwezen, zij vierden de feesten, zij hoorden week na week de woorden van Mozes voorgelezen. Zij kenden het gebod, zij kenden de offers, zij kenden de zegen en de vloek van de wet. Met hen had God eeuwenlang gesproken, maar wat is het resultaat? Schuldig. Dat is het oordeel. Dus Paulus keert het denken radicaal om. De meeste mensen zeggen: wie veel weet, die staat sterker. Maar Paulus zegt: wie veel weet, wordt des te meer verantwoordelijk gehouden. Aan wie veel is gegeven, van die wordt veel gevraagd. En dat drukt zwaar, want de impliciete boodschap is: niemand kan ontsnappen. Geen onwetende heiden vanwege zijn zogenaamde onwetendheid, en die is niet onwetend, want die onderdrukt de waarheid in ongerechtigheid, maar ook geen bevoorrechte Jood vanwege zijn kennis. De wet spreekt, en waar de wet spreekt, oordeelt het. En wie onder de wet staat, staat schuldig. En laten we dit nu eerlijk op onszelf toepassen. Want als het oordeel van God zo zwaar viel op hen die onder de wet leefden, op mensen die van generatie op generatie het woord hoorden, maar het niet gehoorzaamden, wat zegt dat dan over ons, die belijden christenen te zijn, die niet alleen de schriften van het Oude Testament hebben, maar ook de volheid van de openbaring in onze Heer Jezus Christus? Wij hebben niet minder licht dan Israël. Wij hebben meer. Wij leven na Golgotha, na de opstanding, na de uitstorting van de geest. We hebben het hele woord in onze handen, oud en nieuw. Maar wat doen we ermee? Als zelfs Israël met zoveel licht onder Gods oordeel kwam vanwege ongehoorzaamheid, wat zegt dat dan over ons als wij als belijdende discipelen het woord veronachtzaam? Als wij lezen en horen, maar niet gehoorzamen, spreken over genade, maar leven zonder vrees. Weet je, dit doet me denken aan wanneer ik Openbaring lees. En het ding is dit: wanneer je Openbaring leest, dan staan er dingen die het hart van de christen zou moeten doen beven. En begrijp me goed, want het is een boek van hoop. Christus is overwinnaar. Hij is het lam dat geslacht is en toch leeft. Maar te midden van die hemelse heerlijkheid klinkt er 7 keer een zin in die brief, in dat boek, wat ons niet mag loslaten. 7 keer. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. 7 keer. Niet tegen de wereld, tegen de gemeente. Tegen ons. En die zin impliceert: het is mogelijk om een gelovige te zijn in naam, lid van een lokale gemeente te zijn, in vorm en toch niet te luisteren. Toch je hart te verharden zoals het volk Israël dat ook deed in de woestijn. En dit is ernstig. Dus wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Dus de wet spreekt tot hen die onder de wet zijn. Met welk doel? Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. De eerste uitdrukking, opdat elke mond gestopt wordt, is beeldtaal uit de rechtspraak. In deze context verwijst het naar het stilleggen van elke poging tot zelfverdediging of verontschuldiging voor God. Paulus stelt dat de wet zo duidelijk en zo krachtig de zonde aantoont dat er niets meer te zeggen valt. De mens staat ontmaskerd en sprakeloos voor de heilige God. Dat is het. En wanneer Paulus schrijft over de hele wereld die doenwaardig wordt, dan versterkt hij het juridisch beeld waarmee hij al schreef. De hele wereld, niemand uitgezonderd, het hele menselijke ras wordt formeel aangeklaagd en bevindt zich in de positie van een schuldige tegenover de rechter van hemel en aarde. En Paulus stopt niet. Hij gaat verder in vers 20. Hij bouwt verder op het argument van vers 19. Hij schrijft: daarom zal uit de werken. Vers 20. Ik heb hem hier verkeerd geciteerd. Ja, daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Vers 20 is een sleutelmoment in wat Paulus aan het doen is. Dus in zijn argument. Het Griekse woord achter daarom is belangrijk. Want het volgt op iets wat al reeds bewezen is. Het bouwt voort op wat er gezegd is. En wat is er dan bewezen en gezegd? Nou, dat zowel heiden als jood, of zij nu zonder wet leven of onder de wet, allen onder zonde zijn en dat de wet hun mond stopt en hen doenwaardig verklaart voor God. De mens, in welke toestand of afkomst dan ook, is niet in staat om zichzelf te rechtvaardigen voor een heilig en rechtvaardig God. Het werken van de wet verwijst naar elke vorm van menselijke inspanning om Gods wil te volbrengen, of het nu morele gehoorzaamheid is, rituele zuiverheid of sociale gerechtigheid betreft. Het gaat hier niet alleen om misbruik of wetticisme, ook het oprecht trachten om door de wet rechtvaardig te worden, wordt door Paulus uitgesloten als grond voor zaligheid. Geen vlees is een Hebreeuwse uitdrukking die geen enkel mens betekent, zal op deze manier gerechtvaardigd worden. Nogmaals, de uitspraak is universeel en zonder uitzondering. Niemand zal op grond van zijn eigen gehoorzaamheid en werken kunnen bestaan voor God. De standaard, lieve mensen, is volkomen heiligheid. En ieder mens faalt daarin. Maar let ook goed op, broeders en zusters. Let op wat Paulus schrijft. Voor hem gerechtvaardigd worden. Dat is de kern. De maatstaf is niet de mens. De maatstaf is God. Niet wat wij als mensen goed noemen, maar wat hij rechtvaardig acht. En dat verandert alles. Wij mensen, wij meten onszelf van nature wat we noemen horizontaal. We vergelijken ons met anderen. We denken, oké, ik ben niet perfect, maar ik doe in ieder geval wel mijn best. Die anderen niet. Of ik ben wel in ieder geval beter dan de meesten. Maar Romeinen 3 maakt duidelijk, dat is volledig irrelevant. Dat doet er niet toe. Want je wordt niet gerechtvaardigd voor mensen. De vraag is niet hoe je scoort ten opzichte van anderen. De vraag is of je recht kunt staan voor de heilige God. Dat is de vraag. En voor zijn ogen telt geen relatieve goedheid, alleen volmaakte gerechtigheid. In Psalm 143, vers 2 lezen we als volgt. Ga niet in het gericht met uw dienaar. Want niemand die leeft, is voor uw aangezicht rechtvaardig. David bidt tot God als een gelovige. Als iemand die de Heere vreest. Maar hij weet, ook als gelovige kan hij voor God niet staan op basis van zijn eigen rechtvaardigheid. Hij vraagt God niet om rechtvaardigheid, maar om genade. En waarom? Omdat zelfs de beste daden van een mens nooit voldoende zijn voor Gods volmaakte standaard. Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed voor God. Dus, en je ziet, David kijkt niet om zich heen, om zichzelf te vergelijken met anderen. Hij kijkt omhoog naar Gods heiligheid en concludeert, Heere, als u naar mijn leven zou oordelen naar recht, dan is er geen hoop voor mij. Alleen genade kan mij redden. En dit is in lijn met wat Paulus duidelijk maakt. En Paulus schrijft dit met een reden. Hij schrijft, door de wet is immers kennis van zonde. Door de wet is immers kennis van zonde. De wet is niet gegeven als een middel tot rechtvaardiging, maar als een middel van openbaring en confrontatie. De wet maakt zonde zichtbaar. Het benoemt zonde. Het laat de heilige norm van God zien. Maar de wet, het geneest niet. De wet verandert het hart niet. En de wet vergeeft niet. Wat de wet doet, dat is eisen. Dat is wat de wet doet. De wet is als een spiegel die de werkelijkheid toont, maar die geen middel geeft en is om het vuil van je gezicht te verwijderen. Dat is wat het doet. De wet brengt inzicht in wat zonde is, maar geeft zelf geen verlossing van die zonde. Maar daarmee moeten we de wet niet afdoen. Want de wet is onmisbaar qua functie in Gods helsplan. Maar het is strikt beperkt. De wet dient om de mens tot het besef van schuld te brengen, zodat hij niet langer op zichzelf hoopt, maar op Gods genade. Dit is waarom we altijd tegen ouders ook zeggen, hè, je voedt op met wet en evangelie. Omdat het de schuld van het kind laat zien. En met evangelie drijf je dat kind naar Christus. Laat je zien, er is hoop. Als je alleen met wet opvoedt, dan ga je kinderen opvoeden opdat ze gedragsmodificatie gaan toepassen. Okay, als ik dit doe, dan is God blij met mij. Maar de wet laat zien, nee, je kan het niet. Maar er is wel één waarin hoop is. En dat is in hem die de wet vervuld heeft. Naar hem moet je kijken. Bij hem moet je zijn. Dat is wat de wet doet. En nu moeten we ons voorstellen. Je bent in een rechtszaal. De beklaagde, de mensheid, staat terecht. En de mens heeft zojuist het volledige betoog van Paulus gehoord. Alles waar de mens ooit op hoopte, afkomst, geweten, kennis, inzet, moraal, is één voor één onderuit gehaald. Sterker nog, diezelfde dingen waar ze op vertrouwden, zijn tegen hen gebruikt in de rechtszaal. Het is niet gebruikt om hen vrij te spreken, maar hen schuldig te verklaren. Dus alle hoop op eigen kracht is weggevallen. Je moet je voorstellen. Het is doodstil. Je zou een speld kunnen horen vallen. Geen verdediging meer, geen beroep, geen verzachtende omstandigheden. Elke mond is gestopt. De enige stem die nog klinkt, is die van het woord van God. That's it. En begrijp dit goed. Het is niet zomaar een conclusie. Dat een mens schuldig is. Het gevolg is verschrikkelijk. De mens is schuldig. En er staat niet schuldig voor mensen, maar voor een heilig en rechtvaardig God. Dus wat is het gevolg? De mens zal geoordeeld worden. God zal oordelen. Dus het is niet alleen schuld dat wordt uitgesproken. Er zal oordeel volgen. Denk wat er in Ezechiël 18 vers 4 staat. De mens die zondigt, die zal sterven. Paulus in Romeinen 6 vers 23. Want het loon van de zonde is de dood. En die dood is meer dan het einde van het leven. Het is de rechtvaardige toorn van God over de zonde. Het eeuwig afgesneden zijn van zijn gunst, het dragen van een oordeel dat de mens daadwerkelijk verdient. Maar broeders en zusters, ik wil jullie in het aangezicht van dit alles de meest glorieuze woorden voor een discipel laten horen. De meest genadige woorden die ooit gesproken zijn. Onthoud, dit geldt voor ons. Jij en ik staan daar ook, in die rechtszaal. En als wij stoppen bij vers 20, dan is dit ons vonnis. Dan zijn jij en ik die beklaagden zonder verdediging, zonder hoop, zonder rechtvaardiging. Dan is het oordeel onvermijdelijk. En dan is de enige eerlijke vraag, wat doen wij hier nog? Wat is er nog over als dit het laatste woord is? En dan lezen we. Maar nu. Dat staat er. Maar nu, broeders en zusters. En dit. Sommigen lezen deze woorden en gaan er gewoon overheen. Ze lezen het alsof het de overgang is gewoon naar een nieuw onderwerp. Alsof Paulus gewoon verder gaat. En laat het duidelijk zijn, dat is geen oordeel over iemand. Maar dit is wel het ding. Maar nu. Het staat er gewoon. We moeten zien hoe diep dit gaat. Alles tot nu toe was oordeel. Het was aanklacht. Het was zwijgen, schuld. Vanaf Romeinen 1 vers 18 tot en met 3 vers 20 was alles donker. Alles was donker. En dan zegt Paulus niet, maar weet je, laten we alsnog gaan redeneren, laten we alsnog gaan proberen. Hij zegt, maar nu. Dit is Gods initiatief. Gods omkeer. Geen mens had op dat moment iets kunnen inbrengen, maar God spreekt. Dit is het keerpunt in de geschiedenis van zaligmaking. Alles wat onmogelijk was bij de mens, wordt hier door God zelf geopend. Niet omdat de mens veranderd is, maar omdat God zich openbaart. Dit is hoop. Dit is echte hoop. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk, gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Met deze woorden introduceert Paulus een van de meest gewichtige overgangen in de hele schrift. Nogmaals, dit is het kantelpunt van de brief en in zekere zin van het hele evangelie. Alles wat vooraf ging, het bewijs van universele schuld, komt tot een hoogtepunt in totale onvermogenheid of onvermogen en hopeloosheid. En dan maar nu. De uitdrukking zonder de wet betekent niet dat Gods rechtvaardigheid zich losmaakt van zijn heilige standaard. Dat is niet wat dat betekent. Het betekent dat de gerechtigheid waarover Paulus nu spreekt niet door de wet bereikt wordt. Niet op basis van menselijke gehoorzaamheid aan de wet tot stand komt en niet afhankelijk is van het onderhouden van de wet in morele of ceremoniële zin. Dat is wat hij duidelijk maakt. De Griekse formulering benadrukt dat deze gerechtigheid volledig losstaat van het functioneren van de wet als middel tot rechtvaardiging. Dat is wat het benadrukt. Het is niet minder wet, het is buiten de wet om. God rechtvaardigt de zondaar niet op basis van zijn gehoorzaamheid. De wet wordt in dit proces geen enkele rol toegekend als grond op voorwaarden van rechtvaardiging. Dat is wat Paulus duidelijk maakt. En dat raakt een cruciaal punt. Want God kijkt dus bij de rechtvaardiging van de zondaar niet naar de mens in verhouding tot de wet. Hij kijkt niet of de mens het geprobeerd heeft. Hij kijkt niet of de mens tenminste een oprechte houding had ten opzichte van de wet. Hij kijkt niet of er een begin van verbetering is. Geen enkele mate van gehoorzaamheid, vroomheid, religieuze inspanning of goede intentie weegt mee in dit oordeel. Want als God rechtvaardiging zou laten afhangen van de wet, zelfs ten dele, dan zou het geen genade meer zijn. Dat zou het loon zijn. En we hebben gezien. Loon van de zonde, loon van de zonde is de dood. Nou, waarom is dit zo belangrijk? Omdat Paulus in vers 20 net heeft vastgesteld. Uit werken van de wet zal geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Daarom moet het zonder de wet zijn. En dit is niet een plan B. Dit is het eeuwige voornemen van God geweest. En dit is nu zichtbaar geworden. En we hebben het vanmorgen gelezen in Genesis 15. En we willen weten. Wat dan is deze gerechtigheid? Het is de gerechtigheid van God. Niet van mensen, niet van religieuze systemen, niet van inzet, niet van een offer. Het is de gerechtigheid die bij God vandaan komt, door hem tot stand wordt gebracht en door hem aan de zondaar wordt toegerekend. We hebben hem net gelezen, maar Paulus gebruikte de term ook al in Romeinen 1 vers 17. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Het is Gods gerechtigheid. Zijn volkomen rechtvaardige handelen die zich uitdrukt in het rechtvaardig verklaren van zondaars op basis van een ander. En let ook op wat Paulus schrijft. Het is geopenbaard. De gerechtigheid van God is geopenbaard. Dat deze gerechtigheid geopenbaard is, betekent dat het niet uit menselijk denken of zoeken voorkomt. Gods gerechtigheid is niet ontdekt. Het is bekendgemaakt. Het is een openbaring. Tot dat moment was het verborgen deels in typen, profetieën en beloften. Maar nu is Gods gerechtigheid zichtbaar gemaakt in de geschiedenis. Het is niet langer een belofte in de verte, maar een vervulde werkelijkheid. Dat is wat het is. En we zien ook nog iets glorieus in de tekst. De gerechtigheid die nu geopenbaard is, staat niet los van wat God eerder heeft gesproken. Paulus benadrukt dat deze boodschap niet nieuw is in essentie, maar de vervulling is van wat vanaf het begin is aangekondigd. De uitdrukking, de wet en de profeten. Het is een bekende manier om het hele Oude Testament aan te duiden. En het is essentieel voor ons. Paulus presenteert het evangelie niet als een breuk met het verleden, maar de vervulling van de schrift. We hebben hem vanmorgen gelezen, ik heb hem hier. Genesis 15 vers 6. En wat staat er over Abraham? En hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Denk aan wat David schrijft in Psalm 32 vers 1 en 2. Welzalig is hij van wie de overtredingen vergeven. Van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. En in wiens geest geen bedrog is. Let op het stukje wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Hij rekent het niet toe. Het is niet dat het er niet is. Want de mens die leeft in ongerechtigheid. Maar zij in Christus, die ongerechtigheid wordt hen niet toegerekend. En denk aan Jeremia 23 vers 6. Ik heb hem niet op het scherm, maar 23 vers 6. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal. De Heere onze gerechtigheid. Dus wat de schrift altijd heeft verkondigd. Altijd heeft verkondigd is tot volheid gekomen. Dat is wat Paulus duidelijk maakt. Er is geen andere gerechtigheid dan deze. De wet en de profeten bevestigen dit. En wat is het dat ze bevestigen? We lezen het in vers 22. Namelijk, gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Paulus herhaalt bewust wat hij in vers 21 zei. Het gaat om de gerechtigheid van God. En de kracht van deze herhaling zit in de bevestiging. Het evangelie leidt tot het ontvangen van een status die God zelf toerekent aan hen die geloven. Dit is wat Paulus duidelijk maakt in Filippenzen 3. Als je in je Bijbel naar Filippenzen 3 gaat, ik heb hem hier verkeerd volgens mij geciteerd. Dus Filippenzen 3, dan wil ik vers 8 en 9 met jullie lezen. Filippenzen 3, versen 8 en 9. Let op wat Paulus daar duidelijk maakt. Hij schrijft, ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. En let op wat hij schrijft. Namelijk, de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Paulus maakt het middel waardoor deze gerechtigheid op de mens komt duidelijk. Door het geloof. En wanneer Paulus schrijft over geloof, dan bedoelt hij iets veel concreters en radicaler. Het is radicaal anders dan wat veel mensen daar vandaag de dag onder verstaan. In onze tijd is geloven vaak gereduceerd tot iets vaags of subjectiefs. Het is voor velen een innerlijk gevoel van vertrouwen of een persoonlijke religieuze overtuiging. Iets wat je voelt, iets wat je hebt naast je dagelijks leven. Maar de schrift spreekt daar nooit zo over. Kijk, in de wereld van Paulus, de Joodse en Grieks-Romeinse context van de eerste eeuw, had geloof een hele zware lading. Geloof was geen enkel mentale toestemming of instemming. Het was een verandering van richting. Het was een daad van afhankelijkheid, van loyaliteit. En in de christelijke context, het was het verlaten van alle eigen gronden en het volledig toevertrouwen aan Jezus als de door God gegeven redder en Heer. Het woord geloof had in de Romeinse wereld ook een juridische en relationele betekenis. Trouw. Toevertrouwen. Verbinden. Een slaaf die bijvoorbeeld zijn heer geloofde, vertrouwde zich toe aan diens gezag. Een onderdaan die zijn koning geloofde, erkende diens heerschappij. Geloof was geen privéovertuiging zoals dat vandaag de dag is. Het was een publieke toewijding. Daarom kostte het je je leven. En het is zo essentieel voor ons dat wij niet vervallen in een karikatuur van geloof. Als een innerlijk gevoel van zekerheid of een besluit uit eigen kracht. Dit is ook waar de doctrine van de uitverkiezing een hele andere betekenis krijgt. Want geloof in onze tijd is ik kies voor Jezus. En geloof in de schrift is nee, God heeft jou uitverkoren. En je vertrouwt dus op het zaligmakende werk van Jezus Christus. Dat is wat dit is. En niet, oh, ik werd vandaag wakker en ik zocht iets en ik denk, oh ja, het is Jezus, ik kies voor hem en ik ga met hem wandelen. Nee, nee, nee. Voor de grondlegging van de wereld heeft God je uitverkoren. En als jij Christus gelooft, als je geloof neemt zoals de definitie van de schrift, dan vertrouw je op het feit dat God hem heeft aangewezen als middelaar. Als verzoening. Als degene waarop je zeker kunt weten, ik ben veilig en ik sta rechtvaardig voor God. Dat is wat dit betekent. En de sleutel zit in het Griekse voorzetsel voor het woord door. Dat betekent dat geloof niet de oorzaak is van rechtvaardiging, maar het werktuig, het instrument. Het geloof zelf verdient niets. Het levert niets. Het doet één ding, het ontvangt. Het strekt zich uit, het geeft toe, het zegt ik heb niets. En dat is waarom God het als enige passend middel heeft vastgesteld. Het is het enige dat zijn genade niet tegenspreekt. En dan zie je het object van geloof. Want dat is de kern. Het object. Geloof is zo sterk als het object waarin je gelooft. Kijk, ik kan hier op het dak gaan staan en geloven dat als ik ervan afspring, dat ik gewoon blijf leven. Maar dat geloof doet helemaal niets, want ik val gewoon te pletter. Dat zal mij niet behouden. Dus dit is waar de kern zit, waar het geloof op gericht is. En is hetgeen waar het op gericht is, heeft dat kracht, ja of nee? Betekent dat wat? En het Grieks doet hier iets interessants. Het spreekt van een geloof dat geheel gericht is op de persoon Christus Jezus. Volledig op hem. Bijbels geloof kijkt niet naar zelf. Het kijkt ook niet naar, zoals je in sommige kringen ziet, naar de kracht van geloof. Het kijkt naar Hem. Het kijkt naar Jezus Christus. Het rust nogmaals niet op innerlijke overtuiging, maar op het objectieve werk van de Zoon van God. Zoals Paulus ook schrijft aan de Galaten in Galaten 2 vers 15 en 16. Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven. Waarom? Opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. En dit is zo belangrijk voor ons om te weten, broeders en zusters, alles wat nodig is voor rechtvaardiging, het ligt buiten de mens. Het ligt buiten de mens. Het ligt in de Heere Jezus Christus. Hij is het fundament van de gerechtigheid die Paulus omschrijft in Romeinen 3 vers 21 en 22. Het is niet simpelweg een leer over hem. Het is niet simpelweg het voorbeeld wat hij gaf. Hij is het zelf. Zijn persoon, zijn werk. De gerechtigheid van God is belichaamd in Christus. Alles wat God eist, alles wat de wet eist, heeft Christus vervuld. Alles wat de wet vroeg, heeft hij volmaakt gehoorzaamd. Alles wat de zonde verdient, heeft hij gedragen. Dus de rechtvaardiging van de zondaar is alleen mogelijk omdat Christus in alles gehoorzaam was tot in de dood, ja, tot de kruisdood. Hij heeft de gerechtigheid niet alleen gepredikt, hij is de gerechtigheid van God. Hij is het lam zonder vlek. Hij is de tweede Adam, de ware knecht van de Heere, de vervuller van de wet. Hij heeft de vloek gedragen. In hem is geen zonde. In hem is geen tekort. In hem is geen schuld. Hij alleen stond volkomen recht voor de Vader. Niet als zondaar, maar als de rechtvaardige plaatsvervanger. En dat is waarom. Dat is waarom geloof op Christus gericht moet zijn. Op de Heere Jezus Christus. Niet op een beeld van hem. Niet op een gevoel over hem. Maar op hem zoals hij is geopenbaard in de schrift. Hij is het. Tot allen en over allen die geloven. En hier spreekt Paulus over de rijkwijde van deze gerechtigheid. De gerechtigheid is tot allen en over allen die geloven. We zeggen het vaker. Het kruis discrimineert niet. Er is geen beperking tot afkomst. Geen beperking tot status. Er is geen beperking tot wat je verleden ook maar was. God rechtvaardigt in Christus de meest verdorven zondaar die er bestaat. Jood en heiden, man en vrouw, slaaf en vrijen, allen die geloven ontvangen dezelfde gerechtigheid. En let dus op de herhaling. Tot allen en over allen. Het idee is verstrekken. Het evangelie is universeel in aanbod, maar exclusief in toepassing. Alleen wie gelooft, ontvangt het. Maar wie gelooft, wie dan ook, ontvangt het volledig. En Paulus onderbouwde direct, want er is geen onderscheid. In de context van Romeinen betekent dit, er is geen voordeel meer voor de Jood en er is ook geen achterstand meer voor de heiden. En broeders en zusters, als we dan alles horen, als we zien wat de schrift zegt, wat de geest getuigt en wat God heeft geopenbaard. Laat het dan duidelijk voor ons allen zijn. Dat er maar nog één plek blijft waarop wij onze blik op kunnen richten. En dat is onze Heere Jezus Christus. Op hem als degene in wie God zijn gerechtigheid openbaar heeft gemaakt. Dit is de vaste grond. Hij is de rots waarop wij ons leven moeten bouwen. Dit is waar we genade vinden. Dit is onze hoop. Dat God in zijn Zoon niet alleen onze zonden heeft weggedaan, maar ons heeft bekleed met een gerechtigheid die niet kan wankelen. Een gerechtigheid die niet slijt, die niet verschuift met onze gevoelens of onze omstandigheden. Want de gerechtigheid die we ontvangen, het is geworteld in de Zoon die heeft overwonnen en die leeft en pleit voor ons tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, groot is uw trouw, Heer. En wat een groot werk hebt u gedaan. Dat het u behaagd heeft, Heer, om uw enige geboren zoon te geven en hem te verbrijzelen voor onze ongerechtigheden. Dat u de straf die op ons was, op hem hebt doen neerkomen, Heer. Wat een genade. Heere God, laat het zo zijn, Heer, dat wij vertrouwen op Christus en op Christus alleen. Dat wij het heil in niemand en in niets anders zoeken dan in hem alleen. O Vader, we zien het om ons heen, Heer. We kunnen zo snel denken dat het alleen de Jood is die geneigd is om weer terug te keren tot de wet. Maar we zien het in zoveel denominaties om ons heen. Onder heidenen die Christus beleiden te volgen, maar zich toch wenden tot de wet. In de hoop dat zij hun gerechtigheid extra zeven kunnen maken of wat dan ook, Heer. Maar laat het zo zijn dat wij vertrouwen op hem en op hem alleen. We danken u, Heer, want uw wet is goed en uw wet is heilig. En we danken u voor wat het doet, dat het een leermeester is geweest tot onze zaligmaker kwam. En dat het onze nood voor genade laat zien. En laat het ons dus iedere keer ook weer drijven tot het kruis. En laat het ons doen herinneren dat hij alles heeft vervuld. En dat uw geest de gehoorzaamheid in ons volbrengt die nodig is, Heer. We danken u, we loven u, we prijzen uw heilige naam. We bidden alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.